Gemeente des Heren. En nu dan even in het bijzonder de kinderen. Voor zover je dat kunt, ik weet niet of je meegelezen hebt met Jacobus 1. Er staat een paar keer een woord in dat we niet zo vaak gebruiken. Gewoon een Nederlands woord. Maar we gebruiken het toch niet zo vaak. Misschien is het je opgevallen. Ik lees de twee versen waarin dat woord wordt genoemd. Eerst vers 15. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart de dood. En in vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Misschien begrijp je welk woord ik bedoel. Het woord baan. Een woord dat we niet zo vaak gebruiken, denk ik. Dat betekent geboren worden. Of voortbrengen. Misschien heb je dat thuis wel meegemaakt. Dat je een broertje of een zusje kreeg. Als mensen met elkaar gaan trouwen, dan kunnen ze kinderen krijgen. Dat gebeurt niet altijd. Maar als God het huwelijk zegent, met de kinderzegen, dan kunnen vaders en moeders kinderen krijgen. En als alles goed gaat met de moeder en met het kindje, dan wordt na verloop van tijd het kind geboren. En dat heet baren, geboren worden. Waarom gebruikt Jacobus dit? Want je hebt al gezien, het gaat hier niet over het krijgen van kinderen. Het gaat hier niet over een broertje of over een zusje. Maar hij gaat wel het woord baren gebruiken. En dat doet hij een paar keer. Als een kindje groeit in de buik van de moeder, dan wordt dat kindje op een gegeven ogenblik geboren. Dat kan niet anders. Een moeder kan niet zeggen van nou, ik vind het wel fijn om een kindje te hebben in mijn buik, maar ik wil niet dat het geboren wordt. Stel je voor dat je moeder dat had, dan was je nooit geboren. En Jacobus zegt eigenlijk door dat woord baren te gebruiken, dat kan niet. Als je eenmaal zo bent, als je eenmaal een kindje in je buik is, dan moet dat geboren worden. Je kunt niet halverwege zeggen, nou, laat zitten. Ik wil wel graag een kindje in mijn buik, maar ik wil niet hebben dat het geboren wordt. We noemen dat met een moeilijk woord een proces, een ontwikkeling. Langzamerhand wordt dat kindje groter en op een gegeven ogenblik moet dat kindje worden geboren. Jacobus zegt, dat kan niet anders. Dat moet wel zo gaan. En waarom gebruikt Jacobus dan dit beeld? Wat wil hij daar dan mee duidelijk maken? Wat wil hij daarmee zeggen? Laat ik proberen daar een eenvoudig voorbeeld voor te gebruiken. Ik vind voorbeelden altijd een beetje moeilijk. Dus ik hoor wel van jullie of het een goed voorbeeld was of geen voorbeeld. Stel nou voor dat in de straat komt er een ijsboer rijden. Je ziet wel met een melodietje, dan weet je al dat hij eraan komt. Het is 10 minuten voordat jullie gaan eten en je ziet die ijskar de straat in rijden. Daar heb je wel zin in. Je gaat naar je moeder toe, samen met je vriendje of met je vriendje en je vraagt of dat mag. Nee, zegt je moeder. We gaan zo eten en we gaan nu geen ijsjes eten. Maar je hebt er wel ontzettend veel zin in. En je loopt terug van de deur en je loopt de straat weer in en een van de buurtkinderen zit met een heerlijk ijsje weg. En je hebt er toch eigenlijk wel ontzettend veel zin in. Jacobus gebruikt het woord begeren daarvoor. Je bent er eigenlijk helemaal vol van. Je wilt eigenlijk gewoon nu een ijsje hebben. En geen gezeur. En tegen je vriendje of tegen je vriendinnetje, Als we nou naar de vrouw moeten gaan. En dat doe je. Je gaat naar de moeder van je vriendje of vriendinnetje. Je vraagt naar die moeder, mag ik een ijsje? Die is ook druk bezig, heeft er geen erg in. En die zegt ja. Je gaat een ijsje halen. Eigenlijk denk je bij jezelf, dit klopt niet helemaal. Laat ik dan als hij in het huis lopen, want als mijn moeder ziet dat ik toch dat ijsje heb, dat kan eigenlijk niet. Maar Jacobus zegt, je bent er zo vol van, je had zo graag dat ijsje willen hebben, dat je ook wel iets wil doen wat eigenlijk niet goed is. Dus je gaat het ijsje maar halen. En om het voorbeeld even door te trekken, kort nadat je dat ijsje op hebt, roep je moeder je voor het eten. Maar ja, na dat ijsje eet je natuurlijk niet zoveel als. En je krijgt er commentaar op. Je hebt zeker weer veel gesnoept vanmiddag. Nee hoor, helemaal niet. En wat Jacobus probeert te zeggen in Jacobus 1. Hij zegt, als je eenmaal zoiets wilt, als je eenmaal zoiets in je hart hebt wat je heel graag wil hebben. Dan wil je er ook heel veel voor doen. En als je dan niet helemaal eerlijk bent naar je moeder. Nou ja, dat neemt dan maar voor lief. En misschien moet je ook wel dingen een beetje verdraaien. Of moet je misschien wel liegen tegen je moeder. En Jacobus zegt, dat komt omdat je zo graag iets wil hebben. Dan ga je vanzelf, denk aan het baren, dan ga je vanzelf dingen doen die niet goed zijn. Zonde. Gemeente, ik wil met u verder nadenken over dat woord baren. Als uitgangswoord, over dat proces van het gaan van het een in het ander. En dat kan dan twee kanten opgaan. Dat kan de goede kant opgaan, het een ontwikkelt zich tot het ander in de zin van het woord. En het een ontwikkelt zich in het ander in de slechte zin, kwade zin van het woord. Jacobus gebruikt de tegenstelling dood en leven. Maar in beide gevallen gaat het om dat proces dat je kunt vergelijken met het baren. Met een proces dat vanzelf moet doorgaan. En ik doe dat een beetje in de vorm van een Bijbelstudie. Omdat Jacobus 1 een boek is, als je het boek een beetje kent, weet u dat misschien, waarin heel veel dingen na elkaar worden opgesomd. Soms lijken het wel losmerkingen die na elkaar zomaar zijn neergezet. En wat me bij de voorbereiding ook is opgevallen, is dat het onderwerp waar we wat langer bij stilstaan vanaf vers 13, over het begeren, dat we het daar eigenlijk heel weinig over hebben in de kerk en thuis. Dat is misschien wel een beetje begrijpelijk, maar het ligt een beetje in de taboesfeer. We praten niet zo makkelijk over onze begeerten. En toch moet ik dat in deze dienst doen, omdat Jacobus ons dat aangeeft. En misschien kunnen we Jacobus 1 dan lezen met de vraag voor onszelf. Wat kan God daarmee op dit ogenblik tegen ons zeggen? Wat zegt hij daarmee? Over ons in ons gedrag. Of in de manier waarop wij denken in deze tijd te kunnen leven. Vooraf een paar opmerkingen over het boekje Jacobus. Weten van de schrijver dat het naar alle waarschijnlijkheid de broeder van de Heer Jezus is. Degene aan wie die schrijft zijn de christenen, de jonge christenen. Die rondom de Middellandse Zee. Ze zijn vanuit Israël weggevlucht, omdat het daar steeds moeilijker werd. En ze zijn rond de Middellandse Zee gaan wonen. Als je het boekje verder kent, dan gaat het vaak over rijkdom en armoede in Jacobus 1. En dat is ook wel te begrijpen, want heel veel van de christenen moesten in die omgeving hun bestaan weer opbouwen. En dat was in heel veel gevallen ook moeilijk. Over de datering van het boekje wordt van alles nog wat beweerd, maar over het algemeen wordt er toch gezegd dat het een boekje is uit de beginperiode, de een van de oudste boekjes die we hebben. Een brief die gedateerd wordt door sommigen in het jaar 44 na Christus. En dat is natuurlijk heel kort na alles wat er met Jezus Christus is gebeurd. Over het algemeen zijn het Joodse christenen, geleefd hebbend in Israël, hebben alles meegemaakt wat er met Jezus Christus is gebeurd. Ze zijn tot geloof gekomen, wonen nu in vreemde steden rondom de Middellandse Zee en moeten daar opnieuw vanuit een christelijk oogpunt hun leven opbouwen. Dat zijn een paar opmerkingen over de brief in zijn geheel. En als het gaat om Jacobus 1, dan zou je dat kunnen verdelen in een klein aantal stukjes. De eerste 12 versen gaan voornamelijk over de beproevingen van buiten. Het leven is vol van beproevingen, zeker ook in die tijd. En de eerste 12 versen gaan vooral over de beproevingen die zich op dat moment bij de christenen voordoen. In het maatschappelijk leven, ze moesten zich zien te redden, ze moesten een nieuw bestaan opbouwen. Mogelijk spelen ziekte en dergelijke ook al. Het was niet eenvoudig om daar als christen te leven. En dan zegt Jacobus, acht het voor grote vreugde als er tegenslag komt. Want, zegt hij, je weet dat als je tegenslag krijgt, dat dat langzaam maar zeker zal leiden tot een volmaakt geloof, zonder enig gebrek. Hij zegt uiteraard niet dat je blij moet zijn met tegenslagen. Maar wel, als je weet dat die tegenslagen op den duur leiden tot een volmaakt geloof, kan hij zeggen, achter de grote vreugde. En dan kan het wel zijn dat je heel veel dingen niet begrijpt, en dat je heel veel vragen hebt over de manier waarop je leven wordt geleid, of door de dingen die gebeuren rondom je. En dan zegt hij, als je dat niet begrijpt, ga er dan mee naar God. Als je de wijsheid ontbreekt, vraag het aan hem. Hij zal zonder verwijt dat ook aan je geven. Wijsheid om te leven. En het eindigt in vers 12 met, zalig ben je als je volhardt. Als je ondanks alle tegenslagen, als je vol blijft houden. Als je geloof inderdaad groeit. En als je sterker wordt. En dan ben je aan het einde van het leven gekroond met een zegen van een eeuwig leven. En daarna komen de versen 13 tot en met 18, waar ik wat langer bij stilstaan in een viertal punten die ik zo meteen zal noemen. We lezen eerst de versen 13 tot en met 15 nog een keer. Daar staat, niemand zij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verzocht wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Het eerste punt waarover ik wil nadenken is, verzoekingen komen niet van God, maar van onszelf. Verzoekingen komen niet van God, maar van onszelf. En daar wil ik twee opmerkingen bij maken. Eerst wil ik even stilstaan bij het woord begeren. Begeren wil zeggen dat je iets min of meer sterk verlangt. Je wil iets graag bezitten. Heel vaak gaat het dan om dingen die van een ander zijn. Dingen die je bij een ander opmerkt. Ik zal er maar meteen wat voorbeelden te doen. Je ziet dat iemand anders een bepaalde kleding draagt en die wil jij ook hebben. Heel vaak gaat het om begeren in de zielige sfeer, vaak op het gebied van seksualiteit in de Bijbel. Ook dat lijkt me in onze samenleving op dit ogenblik hoogst actueel. En begeren heeft ook vaak te maken met hebzucht. Het gaat te ver. Je bent inhalig. Je wil altijd maar meer. Uit een onderzoek bleek dat er in Nederland, ondanks alle stijging in welvaart, er steeds meer ontevredenheid is. Ook over de dingen die we bezitten. Begrijp wel dat begeren op zichzelf vaak een negatieve klank heeft in de Bijbel. Niet altijd. Een paar keer wordt begeren positief genoemd. Maar over het algemeen negatief. We komen het begeren ook tegen in de 10 geboden. Zo belangrijk is het dat God ons van de 10 geboden heeft gegeven met: gij zult niet begeren. En er wordt met nadruk gezegd wat allemaal wordt bedoeld. Het gaat heel vaak om dingen die van de ander zijn. Het huis, de vrouw en de man. Je zou kunnen zeggen het personeel of het werk van de ander. Gij zult niet begeren. Begeren is iets heel graag willen hebben. Vaak van een ander. Vaak op het gebied van seksualiteit. En heel gauw is het inhalig en hebzuchtig. Maar in iedere, staat er in vers 14, wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerte afgetrokken en verlokt wordt. En zegt Paulus in de tweede opmerking, Jacobus zegt dan: je wordt niet door God verzocht, maar door je eigen begeerte. God kan helemaal niet verzoeken. Het kwade komt niet van God. Je zou het ook zo kunnen vertalen: wordt iemand verzocht, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. God verzoekt je niet, maar je eigen begeerten doen dat. En Jacobus gebruikt die termen uit de jacht of uit de visserij. Hij zegt: je wordt meegetrokken door lokaas of door net. En je gaat vanzelf mee, vanuit jezelf. Iets wordt voorgehouden. En net als bij dat baren, dat gaat vanzelf. Je gaat er vanzelf in mee. Omdat begeerte iets is wat in je zit. De verzoekingen die komen niet van God. De verzoekingen die komen uit jezelf. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of je gaat achter dat lokaas aan. Je wordt meegetrokken door je eigen begeerte. En ook wat dat betreft leven wij in een wereld vol verzoekingen, denk. Alleen al als ik denk aan alle reclame die er om ons heen is. Er hoeft maar iets te gebeuren of je gaat erin mee. Waarom? Omdat die begeerten in jezelf zitten. Die horen bij jezelf. Wordt iemand verzocht, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. En ik denk dat het goed is om dat hardop te zeggen. En ook erkennen bij jezelf. Dat je bewust bent van het feit dat in je leven begeerte is. En dat je meegetrokken wordt door eigen begeerte. En dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe je daarmee omgaat. Dat zou ons voorzichtig moeten maken in het leven. Dat zou ons moeten waarschuwen. Dat zou ervoor zorgen dat we zonde zouden willen voorkomen in plaats van genezen. En ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid wordt afgetrokken en verlokt. God verzoekt u niet. De omstandigheden zorgen er niet voor dat je zondigt. Maar je bent het zelf. Wordt iemand verzocht, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt, zegt Jacobus. Dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Verzoeken komen niet van God, maar van jezelf. Hoe gaat Jacobus daar dan mee verder? Hij zegt: nou, Als je daaraan toegeeft, dan kom je terecht in dat proces van dat baren. Dan kom je bij wijze van spreken in een onomkeerbaar proces terecht. Van het een komt het ander. In vers 15 lezen we, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, zonde voleindigd zijnde baart de dood. Of anders vertaald, daarna, als de begeerte bevrucht is, om het beeld vast te houden, baart zij de zonde. En de zonde, net als een kind, eenmaal volgroeid, baart de dood. Met andere woorden, als je eraan toegeeft, kom je van het een in het ander. Je wordt meegetrokken vanuit de begeerte en het leidt onherroepelijk tot zonde. Wij mensen zijn niet sterk genoeg om daar tegenin te gaan. Dat proces leidt vanzelf van het een in het ander. En als je dat altijd maar laat volgroeien, laat doorgaan, dan baart zonde uiteindelijk ook de dood. Letterlijk de dood, maar nog figuurlijk de dood. Een leven vervreemd van God en verwijderd van God. Laat ik het proberen toe te lichten aan de hand van wat voorbeelden. Eerst een bijvoorbeeld. David. Wordt iemand verzocht, dan is het zijn eigen begeerte. David loopt op de dak van het koningshuis. Hij ziet Batseba staat er wassende. En daarna de begeerlijkheid, eenmaal ontvangen hebbende, je zou ook kunnen vragen, zwanger zijnde van de begeerte, leidt dat bij David de zonde. David geeft toe. En hij gaat mee in dat proces van het een naar het ander. Toen zond David bode heen en liet haar halen en lag bij haar. En van het een komt het ander. Van de zonde komt de dood. En in deze geschiedenis, heel letterlijk, twee keer. Niet voor David, maar wel voor de mensen om hem heen. Eerst moet Uria worden gedood. En later komt Nathan vertellen dat het kind dat hij zal krijgen, zal sterven. En David is een gelovig man. Het gaat niet om heidenen, het gaat niet om mensen die ver weg van God leven, maar het gaat om David. Hij staat er als een waarschuwing en een troost. En als we dat proberen te halen naar onze tijd, in voorbeelden, dan denk ik eerst aan de zin, iemand die de zonde doet, is meteen ook een slaaf van de zonde. En in onze tijd kunnen wij zien waar de begeerte toe leidt. En dan denk ik in het eerst aan het woord verslaving. Verslaafd kun je zijn aan tabak. Verslaafd kun je zijn aan je werk. Wij noemen het vaak drugs, aan alcohol. Of misschien ben je wel verslaafd aan het beeldscherm van de computer of van de tv. En misschien heb je een voorbeeld dat beter past in je eigen leven. Dingen aan zit. En je voelt je soms meegenomen in de zuigkracht op het net van je eigen begeerte. En je komt van het een in het ander. En soms weet je halverwege nog wat. Dat het niet goed is waarmee je bezig bent. Maar je hebt niet de kracht om er tegenin te gaan. Het proces heeft zijn eigen snelheid. Het proces heeft zijn eigen gang. En je komt van het een in het ander. Je kunt niet meer terug. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Je kunt dat inderdaad in sommige levens heel goed zien. En zeker in onze stad. Je kunt dan zien dat de begeerte leiden tot de zonde. En de zonde tot de dood. Maar ik denk dan altijd naar wat je bij andere mensen misschien uitvergroot zit, zit ook in ons eigen leven. Zit in uw hart en dat zit in jouw hart. Want Jacobus heeft deze brief niet geschreven aan David. Jacobus heeft ook niet de brief geschreven en geadresseerd aan de verslaafden rond de Middellandse Zee, maar aan de christenen, aan de christelijke gemeente, waarvan hij zegt dat ze door het woord gebrengen en levend gemaakt. Het gaat om jonge christenen die leven in de verstrooiing van een wereld die van de godsdienst niet zoveel meer weet. En hij beschrijft het proces. Hij zegt eigenlijk tegen die mensen, zo gaat dat nu eenmaal. De begeerte zit in je en als je daaraan toegeeft, kom je vanzelf van het een in het ander. En hij zegt dat nogmaals tegen christenen. Tegen mensen die hun leven willen richten op God. En hij waarschuwt ze ook. Als je zo doorgaat en je laat die zonde volgroeien, uiteindelijk raak je dan God kwijt. En vaak zijn dat maar kleine stappen. En ogenschijnlijk ook onschuldige stappen. Op school waar ik gewerkt heb, kon ik dat heel goed zien als het ging om occulte spelletjes. Als ze erover spraken of hadden aan de hand van video's naar gekeken hoe dat ging, of ik was in gesprek met leerlingen daarover en we keken terug, dan zagen we altijd dat dat begon met kleine onschuldige stappen. Een keer iets uitproberen, omdat het spannend is. Het kan toch zoveel kwaad niet. Er is geen christen van God vervreemd door van het ene moment op het andere moment God wel te zeggen. Er is dan meestal van binnen al heel veel gebeurd. En van het ene is langzamerhand het andere gekomen. En op een gegeven ogenblik zijn mensen zover dat ze de weg kwijt zijn. Dwaalt niet, zei Jacobus, mijn geliefde broeders. Op deze manier raak je de weg naar God kwijt. Eerst zagen we, verzoekingen komen niet van God, maar van onszelf. En toen, als je daaraan toegeeft, kom je van het een in de ander, in het ander. Uiteindelijk leidt dat tot de dood. Het derde punt waar ik bij stil wil staan is, de goede gaven komen van God. De laatste twee versen van Jacobus 1 gebruikt hij om de tegenstelling tussen goed en kwaad nog scherper te stellen. Eigenlijk zijn de versen 17 en 18 een bevestiging van de versen 13 tot en met 15. We lezen vers 17. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. Jacobus zegt tegen die christenen daar rond de Middellandse Zee, alles wat goed is, alle goede gaven, die komen van God. Alle volmaakte geschenken, giften, die komen van boven. Die komen van de Vader, de lichten. Niet de verzoekingen komen van God, maar de zegeningen komen van God. Telt u maar op in uw leven wat u allemaal aan goede gaven hebt ontvangen. In uw familie, in uw vrienden, je ouders of je kinderen, je gezondheid, je huis, je werk. Tel alle goede gaven maar op. En zeg daarna, die zijn allemaal van God. Alle goede gaven komen van God. Dat geldt individueel, persoonlijk, maar dat geldt ook voor ons samen. Wat we hebben als gemeente, als christelijke gemeente, in de verstrooiing. Ja, ik moet zeggen, de gemeente daar, ondanks die verstrooiing, zaligheid. Je bent gelukkig als je ook een gemeente hebt waarin je Jezus Christus kunt beleiden. Waarin je samen het lichaam van Jezus Christus mag vormen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat je op zondag en door de week met elkaar mag delen wat echt belangrijk is in het leven. Ook dat zijn zegeningen. Ook dat zijn gaven van goed, van God. Die stuk voor stuk ook goed zijn. Die komen van de Vader der lichten, staat erboven. Er zitten allerlei verwijzingen naar de schepping in, ook in vers 18. Die Vader der lichten wijst bijvoorbeeld op het feit dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En als God die erboven stond en al die lichten, al die lampen een bepaalde plaats heeft gegeven. En op heel de wereld wordt geregeerd door nacht en dag, door duisternis en door licht. Dingen die allemaal iedere dag opnieuw bewegen en mensen ook in beweging zetten. Maar hij zegt tegelijkertijd, ondanks het feit dat dat allemaal beweegt en dat er schaduw is van omkering en omwenteling van de dingen, blijft het onveranderlijk en onveranderlijk goed. Wat er ook in je leven gebeurt, God staat erboven als de onveranderlijk goede God die de volmaakte liefde geeft. Dat is het derde punt. De goede gaven komen van God. En tenslotte, in het vierde punt, toegeven aan die goede gaven. Ook dat is een proces. Een proces dat door het woord de waarheid leidt tot het leven. Ik lees vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid. We zijn als eerstelingen van zijn schepselen. Hier staat eigenlijk wat God met ons leven wil. Eerst heeft hij gezegd, zoekingen komen niet van God. En als je aan toegeeft, leidt dat tot dood. En vervolgens zegt hij, de goede gaven komen wel van God. En als je daaraan toegeeft, leidt dat tot het leven. Zo maakt hij dat voor die christenen in de verstrooiing duidelijk, hoe de weg door het leven gaat. En voor welke keuze staan wij te zeggen, God heeft een plan met je leven. Hij wil je door het woord der waarheid opnieuw baren, nog een keer geboren laten worden. De wedergeboorte, opdat je bent, behoort tot de schepping, tot de nieuwe schepping. Tot de herschepping. En doet hij door het woord de waarheid. Wat is dat woord? De waarheid. In die tijd natuurlijk in de eerste plaats het Oude Testament. Maar kwam meteen ook al bij de verkondiging van het evangelie door Jezus Christus. En daarin natuurlijk Jezus Christus zelf. Als het woord de waarheid. Als wij ons richten naar dat woord, als wij luisteren naar de stem van Jezus, dan baart dat vanzelf leven. Dat is een proces. Als je daaraan gaat beginnen, dan leidt dat tot het leven. Als je op zondag en door de week voor jezelf en met anderen bezig bent met het woord de waarheid, dan zal dat leiden tot een nieuw schepsel. Dat zij zullen zijn een nieuw schepsel. En daarmee, ik wil daarmee ook gaan afronden, heeft hij het eigenlijk over een tegenstelling. Aan de ene kant waar de verzoekingen toe leiden, de dood, en de andere kant waar het van God toe leidt. Waar het leven van Jezus Christus toe leidt. En daarom ben ik begonnen met die tekst uit Spreuken. De weg des levens is voor degene die verstandig is naar boven, opdat die afwijken van de hel beneden. Jacobus wil tegen die christenen zeggen, je hebt twee mogelijkheden. Je kunt naar beneden en je kunt naar boven. En het is misschien goed om eens te staan op de weg waarop je loopt. en om je heen te kijken. Misschien is het goed om je af te vragen, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Wat slokt mijn tijd op? Waar gaat mijn aandacht naartoe? Een grote stroom mensen loopt naar beneden. Zeker ook de mensen van je eigen leeftijd. En als je jong bent, is dat denk ik nog moeilijker. En als je dan ook nog weet dat je eigen begeerten ook nog naar beneden gaan, dan is dat misschien heel moeilijk om dat in te zien. Maar Salomo en Jacobus zeggen eigenlijk, sta eens stil op die weg. Kijk eens om je heen en zie wat er gebeurt. Denk eens na over de woorden van God, het woord de waarheid. En wijk af van de weg naar beneden en vervolg de weg door. Laat je eigen begeerte niet volgroeien, want dat eindigt in de dood. Maar luister naar de stem van de Zoon van God, Jezus Christus. Als ik het zaad, verzoekingen komen van onszelf. Geef je eraan toe, dan leidt dat tot de dood. Goede gaven komen van God. Geef je daaraan toe, dan leidt dat tot het leven. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Amen.